Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit de vijfde psalm, en daarvan de versen 7 en 8. Maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid, in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. 7 en 8 van psalm 5. Gemeente, wij openen het woord van God bij de eerste brief van de apostel Petrus. En ik lees u uit die brief het laatste, het vijfde hoofdstuk. 1 Petrus 5. En in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit de 92ste psalm. Het zevende vers: het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Psalm 92, vers 7. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, dewelke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat we een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon, groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Samen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreek het dan in ieder in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heren, laten wij mogen beginnen met u te aanbidden en uw wegen te aanbidden. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht. Groot van goedertierenheid, groot van onverdiende gunst. We danken u ervoor, heren, dat we vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn, dat u het mogelijk maakte. Toen het vorige week zondag niet mogelijk was voor uw dienstknecht om uw woord te preken, toen het vanmorgen eigenlijk ook niet wijs was, als hij het toen wel zou hebben gedaan, hebben we alle reden om vanmiddag uw naam te danken, dat u toch weer zover stem hebt gegeven dat hij deze plaats mag bezetten en dat hij achter uw woord mag staan en schuilen. Om niet anders te doen, ook in deze afscheidsdienst, dan dat woord door te geven, dat woord in de gemeente neer te leggen. Heren, dat mocht 15 jaar lang met een onderbreking ertussen gebeuren, zondag aan zondag, behalve die periode van de ziekte. U gaf het aan de gemeente en aan haar dienaar. U gaf dat woord, heren. En het mocht ook worden doorgegeven. Het zaad mocht worden gezaaid. Er mocht worden geplant. Er mocht worden nat gemaakt. Er is één ding wat mensen niet in handen hebben gekregen. Wat u ze nooit in handen zou kunnen geven ook. De wasdom. Dat houdt u in eigen handen. En dat is maar beter ook. Heren, we zouden het allemaal verkeerd doen, zeker dat. Maar nu u de wasdom in handen houdt en nu u de wasdom geeft, nu kunnen we erop aan dat het goed komt. Dat er geen vergissingen gemaakt worden. Dat onkruid niet voor tarwe wordt aangezien en dat tarwe niet voor onkruid wordt aangezien. Want u weet wat uw eigen werk is. En u weet waar u het deed. En u weet waar u het doet. En u weet ook waar u het nog doen zult. Geeft u dan, o Heere van de oogst, oogst op het gestrooide zaad. En laat er ook in deze laatste kerkdienst van uw dienaar als predikant van de gemeente Middelharnis nog wat van dat zaad in toebereide aarde mogen vallen. En geeft u daar dan ook nog rijke vrucht op. Sterk tot de taak die wacht. U weet hoe zwaar die weegt. U weet wat het kost om los te laten. U weet hoe moeilijk wij de dingen teruggeven. En toch moet dat. want u vraagt het terug. Heren, we hebben voor alles genade nodig. Er gebeurt in ons leven niks, of we kunnen het alleen maar doen als gij uw hulp en uw bijstand geeft. Maar er zijn dingen die in ons leven gebeuren die wel bijzondere genade vereisen. Heren, schenk die dan. Ook als het vanmiddag nog een keer over uw genade mag gaan. Trouwens, wat hebben we anders te zeggen? En wat hebben we anders te preken? En waar hebben zondaren anders belang bij? En wat kan de boodschap beter zijn dan een boodschap die de genade proclameert? En die de genade uitstalt. En die de genade aanprijst. En die de God van alle genade aanwijst. En die de bron van alle genade laat zien. Een boodschap die culmineert in de genadige zaligmaker Jezus Christus. Die in zijn grote zondaarsliefde zichzelf tot in de dood gaf. Zichzelf niet ontzag. Er alles aan gaf om zondaren tot God terug te brengen en genade in hun leven te verheerlijken. Wees in dit kerkgebouw, wees ook bij hen die meeluisteren. Denk aan hen die verstoken zijn van de middelen der genade, niet kunnen opgaan onder de prediking van uw woord. Heren, laat op welke wijze dan ook uw woord ook in hun leven het hart mogen bereiken. Bewaar voor de zonde, voor elke vorm van zonde. Zonde van onverschilligheid, zonde van ons van het woord afkeren, zonde van opstandigheid tegen u. Bewaar ook voor de zonde van het eindigen in de mens. Dat duldt u ook niet, Heren. U die jaloers bent op uw eer. En u hebt ook alleen recht op de eer. Bewaar ons dan ook voor die zonde dat het om mensen zou gaan. In welke zin dan ook, al was het alleen maar in onze gedachten. Heren, bewaar ons ook voor de grote emotionaliteit. Dat sticht ook niet. Laat het in alles ordelijk, maar ook stichtelijk mogen verlopen, zodat u van alles de eer ontvangt. Zodat we echt ook kunnen zeggen, u alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Amen. Gemeente, ik ga u het woord Gods bedienen in deze afscheidsdienst. Die naar ik hoop toch voor alles het karakter van een gewone kerkdienst, van een gewone woordbediening zal hebben. Ik ga u dat woord bedienen uit het laatste hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Petrus. Mogelijk dat u bij het lezen van dit gedeelte al gedacht hebt aan een tekst waar het dan vanmiddag over zal gaan. Maar mijn tekst is wel vers 12. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. Wij gaan zingen Psalm 25, tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen. Er is één collecte en die is voor de kerk. Thank you. gemeente, eigenlijk was de apostel Petrus al klaar met zijn brief. Dat blijkt wel uit vers 10 en 11. Hij heeft al het woordje amen neergeschreven. En dan voegt hij er toch nog een paar versen aan toe. Een PS, zouden we zeggen. Een postscriptum. Is dat omdat hij wat vergeten was? Want u weet, dat doen wij wel eens als we een brief schrijven. Misschien moet ik zeggen als we een brief schreven. Want tegenwoordig met de moderne manieren van brieven schrijven hoef je er maar eventjes een paar regels tussen te voegen en dan komt het ook in orde. Maar als je de brief vroeger schreef of uittypte en je was wat vergeten, dan zet je aan het eind nog eens even PS. Om nog even dat laatste wat nog in je gedachten kwam ook te verwoorden. Was dat bij Petrus ook zo? Nee, want het hoorde bij de manier van brieven schrijven in die dagen. Je vindt het in het Nieuwe Testament dan ook wel weer terug. En de bedoeling van zo'n, wat we zouden noemen, een postscriptum, was niet om te zeggen, oh ja, dat ben ik nog vergeten, maar dat moet je toch ook nog even weten. Het was om nog eens even te benadrukken wat voor de schrijver eigenlijk het belangrijkste was met zijn hele brief. Wat stond hem voor ogen? Petrus vat het nog even in een paar woorden samen. Het ging hem om de waarachtige genade Gods. Daar wilde hij over schrijven. Daar moesten ze van weten. En dan vinden we in dat woord in vers 12 allereerst een enkele opmerking over Silvanus, ook wel Silas genoemd. Een medewerker van Paulus, kennelijk ook zeer bekend bij de apostel Petrus. Op dit moment waarschijnlijk ook wel heel dicht bij Petrus geweest. Door hem schrijft hij, heeft hij geschreven. Bedoelt hij dat Silvanus zijn secretaris was? Nee. Ik denk dat we het zo moeten opvatten dat de brief die Petrus schreef door Silvanus is bezorgd op de adressen waar hij naartoe moest. Bij die vreemdelingen in de verstrooiing in die vijf Romeinse provincies in het tegenwoordige Turkije. Er waren in die tijd dwaalleraars die preekten en die schreven. Die schreven ook brieven. En die schreven soms ook brieven in de naam van een bekende apostel. Maar het was namaak. En de lezers van die brieven moeten weten of het echt is. Of de brief echt van die apostel komt. En wat is de veiligste manier om de mensen ervan te overtuigen dat de brief authentiek is en dat die van de echte afzender komt? Hem te laten bezorgen door een vertrouwd persoon. Hem te laten bezorgen door iemand die die lezers ook wel kennen. En die ze kennen als iemand waar ze op aan kunnen. En zo heeft Petrus Silvanus gevraagd, wil jij die brief gaan bezorgen? In Cappadocië, in Bithynië, in Galatië. Wil jij die reis voor mij maken? Want jou kennen ze daar. En ze vertrouwen je. Wil jij mijn postbode zijn? En Silvanus heeft gezegd ja. En hij is gegaan. Hoeveel moeite het hem ook gekost heeft, hoeveel gevaar hij op die reis ook heeft moeten ondervinden, dat telde niet, dat woog niet. Hij mocht deze hulpdienst verrichten. God vertrouwde hem deze taak van postbode toe. Dat was geen apostel. Dat was, je zou zeggen, een stapje lager dan een apostel. Maar Silvanus vond het een eer om op deze manier dienstbaar te zijn aan de zaak van het evangelie van Gods koninkrijk. En dan krijgt deze Silvanus van de apostel Petrus het mooiste compliment mee dat iemand krijgen kan. Een getrouw broeder. Iemand waar je op aan kunt. En niet alleen maar op aan kunt omdat hij nou eenmaal een stabiel karakter heeft, maar omdat hij vervuld is van de waarachtige vreze Gods. Omdat hij betrouwbaar, waarachtig gemaakt is als deelgenoot van de genade. Wat dat eerste deel van de tekst betreft, laat ik het hierbij, gemeente, want ik heb meer tijd nodig voor het vervolg. Al zou er, en dat begrijpt u, best een en ander aan toepasselijks gezegd kunnen worden, ook ten aanzien van deze Silvanus en het feit dat hij een getrouw familielid was van het huisgezin Gods, bedoel ik. Een broeder. Maar we haasten ons om ertoe te komen dat in onze tekst die dienst doet als tekst voor een afscheidsdienst, om die dingen aan de orde te krijgen waar het eigenlijk vanmiddag om gaan moet. En waar het ook Petrus om ging. Wat heeft hij nou eigenlijk willen schrijven aan die vreemdelingen in dagen waarin ze al vervolgd werden en in dagen die voorafgingen aan vervolgingen die nog veel heviger zouden worden? Leest u de brief er maar op na. Deze brief die getypeerd wordt als de brief aan de leidende kerk geschreven. Met name vanaf de tweede helft van hoofdstuk 3 gaat het gedurig over dat lijden dat kwam en dat aanstaande is en dat nog veel heviger vormen aan wil nemen. Waar ging het de apostel nou om? Wat wilde hij hen duidelijk voor ogen stellen? En dat schrijft hij nog een keer, voordat hij zijn laatste punt op papier zet. En voordat hij de brief aan Silvanus in handen geeft om hem te laten bezorgen. Oh ja, Petrus is zich van bewust dat het maar een korte brief is. Hij heeft ook maar met weinige woorden geschreven. Het zijn ook maar 5 hoofdstukjes. Er had meer gezegd kunnen worden, ongetwijfeld. Het is niet de volle raad Gods die in deze Petrusbrief naar voren gekomen is. Het is maar een onderdeel van de volle raad Gods. Maar niettemin, ook die weinige woorden zijn rijke, inhoudsvolle woorden geweest. En als u de brief naleest, dan komt u nogal wat theologie tegen. En dan komt u nogal wat pastoraat tegen. En dan heeft Petrus, zij het in beknopte vorm, ontzaglijk veel meegegeven in die weinige woorden. Maar het is beknopt. Maar met die weinige woorden wilde Petrus dit dan doen. Vermanen en betuigen. En nu we bij deze twee woorden gekomen zijn, gemeente, denk ik dat we er even de tijd voor moeten nemen om vast te stellen wat Petrus met deze woorden nu eigenlijk bedoelde te zeggen. Vermanen en betuigen. Want dat zijn woorden die niet alleen toen met het schrijven van die brief, maar nu nog met de prediking van het evangelie van zondag aan zondag, jaar in jaar uit, alles te maken hebben. Vermanen. Petrus gebruikt een woord dat ook wel anders vertaald kan worden, dat ook heel wat betekenissen heeft in het Grieks. Hier staat het dan als vermanen, het kan ook als vertroosten vertaald worden. Ik denk dat we het hier in dit verband het beste kunnen weergeven met ernstig toespreken. Toespreken op een manier die beoogt de mensen de zaken op het hart te binden. Niet iets zeggen zomaar even in het voorbijgaan, maar iets zeggen met grote nadruk. En het iets zeggen op zo'n manier dat de mensen tegen wie het gezegd wordt het ook zullen verstaan. Dat ze het ook ter harte zullen nemen. En de brief zelf laat zien hoe Petrus dat dan heeft bedoeld. Want telkens weer komen wij aansporingen tegen. Telkens weer horen wij Petrus dingen zeggen waarmee hij een beroep doet op het geweten van zijn lezers. Hij weet dat ze uit zichzelf zo actief niet zullen zijn. Want dat is een mens nu eenmaal niet. In geestelijke dingen bedoel ik. Geestelijke zaken, daar moeten we wel iedere keer toe aangespoord worden. Want anders blijven ze vaak liggen. Zelfs na ontvangen genade moeten we keer op keer worden aangespoord, vermaand, dringend toegesproken. En vandaar dat we dat ook lezen in deze brief. Wees nuchter. Wees waakzaam. Hoopt volkomen. Wandelt in vreze. Vernedert u onder de krachtige hand Gods. Werpt uw bekommernis op hem. Zijt nuchter en waakt. Het leven van een christen mag nooit getypeerd worden door een rusten op je lauweren. Door zelfvoldaanheid. Door zelfgenoegzaamheid. Altijd zal er weer reden zijn om aangespoord en aangevuurd te worden en opgewekt, vermaand. Tweede woord, betuigen, getuigen, medegetuigen. Er was al getuigenis gegeven aan het evangelie. Dat heeft de apostel Petrus geweten. Hij is er zelf niet bij geweest. Toen degene aan wie hij deze brief schreef het evangelie hoorden. Het evangelie is daar in Cappadocia en Bithynië gebracht door mensen waarvan we de namen niet eens weten. Kennelijk ook niet hoeven te weten. Het ging ook niet om die mensen. Het gaat ook nooit om de mensen die het woord brengen. Het gaat om de God die het woord zendt. Het gaat om het woord van die God. Daarom, soms houdt de Heer de namen van zijn boodschappers helemaal geheim voor ons. Maar niettemin, in het eerste hoofdstuk is het al duidelijk dat ze daar in die provincies in Klein-Azië het evangelie hebben gehoord. En dat ze door de genade Gods het evangelie ook hebben geloofd. En u geeft in deze brief de apostel Petrus zijn medegetuigenis aan dat evangelie. Hij stemt er van harte mee in. En soms zal hij herhaald hebben wat ze al eerder geweten hebben. Maar op een ander moment in zijn brief heeft hij weer dingen gezegd waar de boodschap die ze al eerder van gehoord hadden door aangevuld werd. En zo diende zijn schrijven ook om het geloof van zijn lezers te bevestigen. Betuigd heeft hij. Dat wil zeggen, hij heeft het verkondigde evangelie verder verklaard, uitgewerkt. Hij heeft nog eens een keer gezegd, leest u de brief er maar op na, deze zondag duurt nog lang vanwege het feit dat we zo vroeg kerk hebben. U hebt nog een hele avond voor u als u die brief door wil lezen. Dan weet u dat er in die brief iedere keer weer van die dingen, van die passages staan waarin de apostel Petrus heel duidelijk benadrukt heeft wat God in Christus gedaan heeft. Hoe de Heere in Christus zijn heil geopenbaard heeft. Hoe de Heere gezorgd heeft voor zondaren en voor hun waarachtige verlossing. Hoe hij mensen gemaakt heeft tot nieuw geboren kinderkens. Hoe hij door de werking van de Heilige Geest zondaren heeft wedergeboren tot een levende hoop. Hoe hij ze gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters enzovoort enzovoort. De rijke uiteenzettingen van de grondwaarheden van het evangelie vinden we in deze weinige woorden van Petrus toch allemaal terug. En zo is hij bezig geweest. Schriftelijk. Met vermanen, en betuigen. Met betuigen en vermanen. Met het uiteenzetten van de zaken die God gedaan en geopenbaard heeft. En met op grond daarvan de kerk des Heren te wijzen op de dure plicht die voortvloeit uit de beleving van de kracht van dat evangelie. Uiteenzetten wat God gedaan heeft. Om dan in de weg van de toepassing te spreken over de vrucht ervan. En over de plicht die erop volgt. En over de kenmerken die het leven des geloofs ook mag hebben. Gemeente, ik noemde dat een duidelijke aanwijzing voor de prediking. Al is dat hier dan in de vorm van een brief door Petrus gebeurd, maar deze brief is natuurlijk ook een prediking. Maar wat hier van deze brief gezegd wordt, dat mag ook gezegd worden, moet ook gezegd kunnen worden. Dat moet elke rechte prediker kunnen zeggen. In bescheidenheid die hem past. Met erkenning van alle mankementen die erbij waren. Van alle tekorten. Met verootmoediging voor Gods aangezicht. Vanwege de vele gebreken. En vanwege het feit dat de Heere toch niet gekregen heeft waar hij recht op had. En dat de gemeente ook niet gekregen heeft waar de gemeente recht op had en behoefte aan had. Of ze het wist of niet. Maar niettemin, in alle bescheidenheid, moet dat toch van de prediking gezegd kunnen worden. Dat het een vermanen en betuigen is. Uiteenzetten van wat God gedaan heeft om zondaren zalig te maken. En op grond daarvan, niet los daarvan, maar op grond daarvan en voortvloeiend daaruit wijzen op de heilige verplichtingen voor hen die het woord mochten ontvangen en geloven, om in een nieuw, godzalig leven te wandelen. Plichten. Nee, geen plichtenprediking zonder dat eerst verkondigd wordt de rijkdom van Gods genade. Niet de mensen aansporen tot activiteiten los van een fundament. Dat is de ellende van veel prediking vandaag. Mensen tot activisten maken, zonder dat ze ergens op staan. Maar ook niet alleen maar uiteenzetten, dit deed God. En dat mag u nou geloven en dan is de zaak rond. Vermanen en betuigen. Betuigen en vermanen. Bij elkaar. Als een eenheid. Als een tweeling. Als een Siamese tweeling. Die beter één kan blijven. En waar ging het de apostel Petrus dan om in die twee activiteiten van vermanen en betuigen? Wat was de inhoud van zijn boodschap? Dat deze is de waarachtige genade Gods. Gemeente, als Petrus in zijn leven één ding geleerd heeft, dan is dat dit. Dat een verloren mensenkind genade nodig heeft. Dat hij van Gods onverdiende gunst moet leven. Van de gunst die God aan een onwaardig mens bewijst. Oh ja, Petrus heeft er wel een hoop moeite mee gehad om die les te leren. En om het ermee eens te zijn ook. Hij moest wat keren een stapje terug doen. Vergeet niet, dit is de man die op een gegeven ogenblik Jezus in de ogen keek. nadat hij gezegd had, ik ken die mens niet. Vergeet niet, de man die hier aan het woord is, dat is degene die heel concreet de vraag van Jezus op zijn eigen hart gericht heeft horen stellen. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Dit is de man die toen hij het toch nog weer een klein beetje mee wilde regelen met de Heere Jezus samen. En van Johannes zei, maar wat zal er dan met hem gebeuren? Van Jezus te horen kreeg, daar heb jij niet mee te maken. Volg gij mij. En dat zijn zo de methoden die de Heere gebruikte bij Petrus om hem te leren wat de waarachtige genade is. Dat zijn de middelen die de Heere gebruikt heeft om Petrus te brengen op de plek waar hij nou eindelijk eens een keer zijn moest. En waar hij blijven moest. En om Petrus te bekwamen. Om nu eindelijk ook een keer aan de lezers van zijn brief te gaan schrijven. Wees met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardigen. En dat doet zozeer. En dat geeft zoveel verdriet. Petrus heeft het geleerd wat het is om van genade te leven. En toen Petrus dat geleerd heeft, was hij voor de Heere een geschikt instrument om het andere mensen ook te verkondigen. En zo heeft hij dat gedaan. En weer zou ik zeggen, gemeente, zoekt u het zelf maar na in de 5 hoofdstukken van deze eerste Petrusbrief. Hoe vaak u de genade daar terugvindt. En hoe vaak u, ook al wordt het woord genade niet genoemd, de genade wel beschreven vindt. Maar dan wel de echte genade. De waarachtige genade Gods. Is er dan ook nog zoiets als onwaarachtige genade? Net zo goed als dat er vals geld is, is er ook goed geld. En net zo goed als dat er goud is, is er ook namaakgoud. Ten slotte, alles wat kostbaar is, daar heeft de misdadige, in aanleg misdadige mens van geweten, dat moet je proberen na te maken. Dat is de kortste weg om gelukkig te worden. Dat is de kortste weg om rijk te zijn. Dus maak je bankbiljetten na. Dus maak je goud na. En geef het uit voor echt goud. Dus maak je ook genade na. En je geeft het uit voor de echte genade. Dus maak je ook geloof na. En je geeft het uit voor echt geloof. Dus maak je ook de bekering na. En dan geef je het uit voor echte bekering. Zullen we oppassen, als het over genade gaat, dat we ons echt afvragen, allereerst bij onszelf, is het de waarachtige genade? Niet de genade van een aangepaste evangelie, van een verminkte boodschap. Niet de zogenaamde genade waarbij mensen intact kunnen blijven en waarbij je mensen in het gevlei kunt komen en waarbij je inderdaad gevierd kunt worden. Maar de zuivere genade, de pure genade, want alleen die waarachtige genade leert een mens de weg tot de vergeving van zonden gaan. Die waarachtige genade is ook de prikkel tot heiligmaking. Die genade leert ons ook gehoorzaam zijn. Die genade brengt ons er ook toe om eigen wil te verzaken en het kruisigen van ons vlees. Genade, maar die alleen. Dus niks van de mens. Nee, als het om genade gaat, krijgen u en ik geen pluim meer op ons hoofd. Als het om genade gaat, dan worden we niet in de hoogte gestoken. Als het om genade gaat, dan ga je beseffen dat je maar opgeraapt bent uit het slijk. En dat je als een vuil, verdorven, onwaardig schepsel uit enkel genade tot God bent teruggebracht. Je zou uit jezelf nooit gegaan zijn. En je zou ook uit jezelf nooit gekomen zijn. Nooit hebben kunnen komen. Maar pure genade brengt de zondaar bij God terug. En dan verlies je je pretenties. Als je het voor God hebt leren verliezen, dan leer je ook je mond houden. En dan is het met je vermeende vroomheid echt gedaan. Dan ben je inderdaad, zoals ik zei, maar opgeraapt. En dan is het een wonder dat God nog wat in je zag. En dat God nog wat met je deed. En dat hij nog wat met je doen wilde. En dat God er ook nog een eer in stelt om je het volle heil te schenken. En je zult het nooit klein krijgen. En dat bedoelde Petrus de lezers van zijn brief te zeggen. En zo heeft hij tegelijkertijd ook de rechte prediking gekarakteriseerd. Want waar gaat het nou om in de prediking, gemeente? Toch om deze waarachtige genade Gods. Heeft een verloren wereld ergens anders belang bij? Heeft een arme zondaar ergens anders belang bij? Hij kan denken van wel. En hij kan in dat verkeerde denken ook nog gestimuleerd worden. Maar als het erop aankomt, dan heeft de mens toch maar alleen belang bij de onverdiende gunst die hij als een onwaardig schepsel niet missen kan. Want wat is die? Die mens. Verloren. Laten we het beseffen, gemeente. Als we het hebben over het evangelie van Gods genade, dan hebben we het over een evangelie dat geadresseerd is aan verloren mensen. Zichzelf redden, onmogelijk. Verdient om gered te worden? Absoluut nee. En gebeurt het dan toch? Tja, dan is het genade. Laat de mens het dan ook weten dat hij verloren is. Pas de wet van God dan ook in al zijn gestrengheid toe en leg hem aan de deur van het zondaarshart, dat hij weten zal hoe schuldig hij staat. Dat hij weten zal hoezeer hij in nood is. En hoezeer hij die nood moet gaan zien en erkennen. Om behoefte te krijgen aan Gods genadig ingrijpen. Aan Christus en diens offer, volmaakt en volkomen. Laat het dan om de echte genade gaan. De waarachtige genade. Niet genade met bijmengsels. Niet genade plus ook nog wat van onszelf. maar Jezus. Jezus alleen. Jezus geheel. Gemeente, bezitten we die? Geeft u nou zelf eens op de verantwoord op de vraag of u gehoord hebt in de afgelopen periode dat die waarachtige genade gepredikt werd. Of beter, laat de Heere dat nou maar zeggen. Of heb ik u gebouwd op uw eigen goede werken? Heb ik u gebouwd in uw eigen vroomheid? Betuig tegen mij. Heb ik gepleisterd met loze kalk? Zeg het dan eerlijk. Heb ik u gezocht te brengen aan de voeten van hem in wie de genade Gods uitgekristalliseerd is? De Heere Jezus Christus. Kwam u en bent u bij hem en bent u nog bij hem? Petrus weet dat de lezers van zijn brief inderdaad gekomen zijn. Dat zegt hij ook in het slot van onze tekst. In welke gij staat. Zo althans is het vertaald in onze Statenvertaling. En deze vertaling van de Statenvertaling is gebaseerd op een aantal handschriften. Ik zal u niet vermoeien met allerlei tekstkritische kwesties, maar er zijn verschillende handschriften van de verschillende Bijbelboeken. En een paar van die handschriften lezen inderdaad, zoals onze Statenvertaling weergeeft, in welke gij staat. Als iets wat als een feit mocht worden geconstateerd. Er zijn, en daar kom ik straks even op terug, ook nog andere handschriften die het wel anders lezen en anders vertaald moeten worden. Petrus kan het best zo bedoeld hebben, zoals het hier staat. Hij heeft het eigenlijk al eerder gezegd in zijn brief. Hij heeft in hoofdstuk 2 vers 9 al gezegd, en dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Daar staat het, daar zijn ze inderdaad mensen die in die waarachtige genade staat. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, enzovoort, enzovoort. Hij heeft het al een hoofdstuk eerder gezegd. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dat is voor die mensen een onbegrijpelijk wonder geweest. Zeker als je dit afzet tegen hun verleden. Daar staat ook wat over in die brief. Hoofdstuk 4, vers 3, waar het gaat over de tijd des levens waarin ze de wil der heidenen hebben volbracht en gewandeld hebben in ontuchtigheden, in begeerlijkheden, in wijnzuiperijen, in brasserijen, in drinkerijen, in gruwelijke afgoderijen. En daar zijn ze uitgehaald. Dat kon toch alleen almachtige genade doen. En zo kan de apostel naar het oordeel der liefde met het getuigenis van Gods geest in zijn eigen hart van deze mensen zeggen, in welke gij staat. En zijn ze er dan? Is het dan genoeg? Komt het dan vanzelf verder wel goed? Is het waar, eens bekeerd, altijd bekeerd? Ik hoop dat u beter weet. En daarom is er ook wat voor te zeggen voor die lezing van sommige andere handschriften. Want daar staat het niet in de indicatief in welke gij staat. Maar daar staat het in de imperatief, in de gebiedende wijs. Staat daarin. Jullie staan er nu, maar blijf daar nou staan. En ga daar nou nooit vandaan. Houd je nou altijd daaraan vast. En leef nou nooit ergens anders uit dan uit genade. En zoek het nou nooit bij iemand anders dan bij de gezegende Heere Jezus Christus. Wie staat moet blijven staan. En hij moet zich heel goed bewust zijn van al de pogingen van links en van rechts die erop uit zijn om hem te halen. Om hem van zijn fundament af te voeren. Hij moet erop bedacht zijn dat er 1000 gevaren dreigen. En dat hij door die gevaren toch nog wel eens helemaal op een dwaalspoor kan komen. En daarom staat daarin, zoals dat de apostel Johannes ook geschreven heeft, blijft in hem. Er is genade nodig om binnen te komen. Er is genade nodig om binnen te blijven ook. Misschien zegt iemand, maar dat is toch totaal overbodig, nietwaar? Om mensen die zo begenadigd zijn ook nog eens een keer te vertellen en dan moet je bij die genade blijven. Wie zou er na zulke rijke weldaden te hebben ontvangen nu zo dwaas zijn om daarbij weg te gaan? Meent u dat echt? Is dat echt uw reactie? Weet u dan niet dat we dwazen zijn? Tuurlijk is het dwaas om bij de genade weg te gaan. Maar omdat wij dwaze mensen zijn, zouden we toch nog doen ook. Weglopen. En niet anders. Dat weet Petrus ook uit ondervinding. En dat is een hele pijnlijke ondervinding. Bovendien, het is nog niet zo makkelijk om bij de genade te blijven, gemeente. Vindt u dat makkelijk? Heb u wel eens ontdekt dat genade nou net iets is wat wij niet willen? Kijk, als wij begripsverwarring hebben en het woord genade vervangen door Gods goedheid, dan begrijp ik dat we er niet zo moeite mee hebben. Gods goedheid, die verspreid is op al zijn werken, dat willen alle mensen nog wel. Maar genade is niet hetzelfde als goedheid. Goedheid is vooral Gods schepselen. Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is Gods goedheid. Maar genade is niet zomaar voor alle schepselen. Genade is voor onwaardigen. En mensen die willen erkennen dat ze onwaardigen zijn. En dat doe je niet gauw. Daar ben je het zo gauw niet mee eens. Genade reduceert ons tot niks. Genade zegt ons dat wij niks inbrengen. Dat wij niks toevoegen. Genade zegt, je moet het van Christus alleen hebben. En wie is daar onmiddellijk aan toe? En daarom staat het hart van de mens, van de natuurlijke mens natuurlijk, maar ook van de mens met genade, toch innerlijk haaks op de genade van God. De mens onderwerpt zich daar niet zo gauw aan. En Petrus wist waar hij over schreef. Hij weet het veel te goed. Hij heeft het door schade en schande geleerd. Dat was zijn leerschool. En hij heeft er zijn lezers eigenlijk niet voor over dat ze ook diezelfde leerschool moeten gaan. En dan kom ik nog even terug, gemeente, op die lezing zoals we die vinden in onze Statenvertaling, in welke gij staat. Ja, ik zei, dat kon Petrus nou met vrijmoedigheid schrijven aan de mensen tot wie hij zich richtte in deze brief. Zo was het ook. Zo was het echt. Dat was het wonder van die tijd. Het wonder van God die zijn koninkrijk vestigde, ook in Klein-Azië. Het wonder van God die het vestigde in de harten van mensen die in brasserijen en in dronkenschappen en in allerlei onreinigheid hadden geleefd. Maar het kwam tot een eind, dat leven. En er brak een nieuw leven aan. Petrus kon het met vrijmoedigheid schrijven van deze mensen. Nou, even de veronderstelling dat Petrus ook kennis droeg aan het karakter en de aard en de gesteldheid van de gemeente Middelharnis. En dat hij een brief aan ons schreef. En dat ik hier vanmiddag mocht staan om de brief van de apostel u voor te lezen. U begrijpt al wat ik nu ga vragen. Zou dit er dan ook in hebben kunnen staan? Zegt de Heilige Geest, die ook dit PS van deze brief heeft geïnspireerd, dit nu ook van ons, in welke gij staat? Oh ja, onze gemeente heeft een bepaald cachet, een bepaald karakter. Zo staan we ook bekend in ons kerkverband. We zijn geen gemeente die voorop lopen met allerlei moderniteiten. Liturgische experimenten, dat hoef je in Middelharnis niet te verwachten. We zijn een gemeente die, je zou dan zeggen, de oude waarheid zijn toegedaan. En bepaalde ontwikkelingen, ook in ons kerkelijke leven, keuren we grondig af. En daar hebben we veel verdriet van. En wij willen toch graag dat de puntjes op de i staan. Goed, maar is dat nu staan in de waarheid? Of is dat alleen maar staan op de waarheid? Als het dat is, dan liggen we er een keer naast. Want wat op de waarheid staat, dat rolt er een keer af. Als er een aardbeving komt, of als de wind gaat waaien, dan rolt het er wel af. Maar het gaat om in de waarheid. Geworteld en gegrond. De paal moet in een betonnen voet. Om zo niet los op de grond, maar in de grond te staan. Is het dat? Laat ik het nog een keer mogen vragen. Het is een vraag die ik natuurlijk leg aan het hart van ons allemaal. Kan Petrus, kan de eerste auteur van deze brief, de Heilige Geest, het ook van ons zeggen? En kan ik vanmiddag het zonder aarzelen Petrus nazeggen? En hoe zit het dan met die mensen die na al die jaren van prediking nog altijd onbekeerd zijn en nog altijd onbekommerd voortleven? Jongeren en ouderen, die misschien wel eens bewogen waren, die misschien wel eens geraakt waren, die misschien wel eens een poosje onrustig waren, maar die toch gewoon verder gegaan zijn. Was er dan te weinig appel in de prediking? Is het u te weinig na aan het hart gelegd? Heb ik de zaak te weinig op uw geweten gebonden? Heb ik te weinig geworsteld met uw zielenheil? Of was het omdat u de vogels al te snel gelegenheid gaf om het goede zaad weer weg te pikken? En hoe staat het dan met hen die nog altijd genoeg hebben aan uiterlijke vormen en die hun godsdienst zoeken in niet anders dan de uiterlijke dingen? Hoewel ze natuurlijk zullen toegeven dat dat niet genoeg is. Heeft het te weinig geklonken dat onze godsdienst ons niet kan redden? En dat we met onze godsdienst God niet kunnen behagen? En dat we met onze godsdienst onze zonden niet kunnen uitwissen? Waarom veranderde er dan niks? En wat te denken van die mensen die ondanks het feit dat ze een gedaante van godzaligheid vertonen, in hun levensstijl en in hun levensopenbaring en in de dingen die ze zichzelf binnenshuis en buitenshuis permitteren, toch eigenlijk laten weten dat ze van de wereld zijn. En die menen dat ze dat ook nog kunnen combineren met avondmaal vieren. Heeft de boodschap op dat punt te weinig duidelijke accenten gelegd? Of menen we het recht te hebben om dat soort accenten maar naast ons neer te leggen? En kan het er dan toch wel mee door? Een wereldse levensstijl. En wat te denken van hen die zo langzamerhand onder invloed van alles wat er om ons heen waait, alles wat er in het algemene godsdienstige om ons heen gezegd en verkondigd wordt, toch ook langzamerhand meegetrokken zijn op een pad van een beetje makkelijker geloven en een beetje minder de zaken ernstig nemen. En die al gretig vrede zijn met een gevoeligheid hier en een zaligspreking van een medemens. Maar die van een wezenlijke verandering in hun leven eigenlijk nog niet eens twee woorden kunnen zeggen. Was de prediking in dat opzicht ook niet eerlijk genoeg? U mag tegen me getuigen. In welke gij staat. Gemeente, ik durf het niet van iedereen te zeggen. Ik durf het niet ten aanzien van iedereen in de gemeente, de apostel Petrus na te spreken. O ja, er zijn er van wie het geldt. Zeker. Er zijn er van wie de Heere het zelf zegt. Gode zij dank. Er zijn er in de loop van de jaren dat ik onder u mocht arbeiden ook bijgekomen. Er zijn er die door het woord geraakt zijn. Die door de genade gewonnen zijn. Ingewonnen. Overwonnen. En het mag gezegd worden tot roem van Gods genade dat de arbeid niet ijdel geweest is in de Heere. Tot u zeg ik dan maar. Met die andere lezing, staat daarin. Blijf toch daarbij. Ga daar nooit van af. Wat er om u heen gezegd wordt en wat er om u heen geleraard wordt, ga nooit bij die grond van de waarachtige genade Gods weg. Want u vindt er geen voedsel voor uw ziel. En u vindt er geen troost voor uw hart. En u vindt er niet de rust voor uw vermoeide bestaan. Alleen daar waar de genade Gods, de waarachtige, verheerlijkt wordt. En geloof geen prediking die u op andere gronden wil zetten. Houd wat ge hebt. Tot u die er buiten staat. Ik zeg u dit. Zie dat ge die genade leert kennen. Zie dat je de waarheid van de genade leert verstaan. Zie de noodzakelijkheid van genade in. Buig toch een keer voor het woord, lieve mensen. Geef je verzet op. Geef je voorkeuren eraan. Kijk niet naar wat de wereld biedt en wat zo mooi is en waar je wat mee bereiken kunt, terwijl je schade leidt aan je arme ziel. Ga niet op in de dingen die zoveel bekommeringen en verontrusting geven, waardoor je je hele week druk bent en je arme ziel schade leidt. Stop toch met zo'n levenswandel. Kom toch tot bezinning. Zie dat je maar één ziel hebt die gered moet worden. En dat God er nou alles aan gedaan heeft om die ziel te kunnen redden. Hij gaf zijn genade. Hij sprak ervan. Hij spreekt erover. Hij verklaart het in Christus. Laat de prediking van wat God gedaan heeft je harten toch eens verbreken. Laat je lijden. En mag zo het gestrooide zaad vruchten voortbrengen. Al zou ik het niet meer zien. Mogen mijn opvolger het dan zien. Belangrijker nog, mag het rijpen tot de dag van de oogst. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 84ste psalm, het 6e vers. We zullen samen danken. Heere, het past ons om uw naam te danken. En laten we dat dan ook maar vrijmoedig doen. U was het die ons al die jaren gaf. U was het die ons ook het woord van vanmiddag gaf. U was het die ons met de genade in aanraking bracht. Die ons het woord van uw genade sprak. Die ons het geheim van uw genade verklaarde, opkomend uit de eeuwigheid al, uit het eeuwig raadsbesluit, zichtbaar geworden in de kribbe en op het kruis, uitgedragen in het evangelie, uitgewerkt door uw Heilige Geest in zondaarslevens, genade voor en genade na. Heren, Ook al zou er niemand opstaan om tegen uw dienstknecht te betuigen. We moeten het voor uw aangezicht wel erkennen. En dat moet ook in het openbaar gebeuren. Dat u wel kunt betuigen tegen hem. Want al was het dan zijn diepste intentie. En soms ook zijn heilig begeren. Om die genade Gods niet alleen maar uit te stallen. Maar als het even kon ook uit te delen. Zodat het in de harten van mensen terecht kwam. Dan moet er toch gezegd worden, Heer, dat er veel aan tekort kwam. En dat ook in het heilige werk van de verkondiging van de genade er zoveel binnengeslopen is dat er nooit had mogen zijn. Heere, u laat het uw dienstknechten soms ook weten. U laat het ze soms ook op een pijnlijke manier weten. Dat ze de schat maar in een aardevat hebben. Dat aardevat heus niet zo mooi is. Dat daar de eer dan ook maar niet aan gegeven moet worden. Dat aardevat ook nog breekbaar is. Ook nog een keer afgedankt kan worden. En dat aardevat uiteindelijk ook nog waard is om weggedaan te worden. Maar wat een wonder. Dat laatste doet u nou niet. Heer, als wij op bepaalde dingen zijn uitgekeken. Of als bepaalde dingen die we gebruikt hebben niet meer bruikbaar zijn omdat ze lekken, omdat ze niet meer deugen. Dan doen we ze weg en dan hebben we er geen spijt van ook dat we ze wegdoen. Maar u doet dat met uw aardevaten niet. Al deugen ze misschien nergens meer voor en al kunt u ze niet eens meer gebruiken. Dan liggen ze toch opgeslagen bij u met een eeuwige bestemming. We danken u daar ook voor, Heren. Ondanks zonde en tekorten, ondanks ongerechtigheden en verkeerdheden, ondanks alles wat tegenover u en tegenover elkaar beleden moet worden, zijt gij de genadige God, die uw genade ook laat weten en kennen in uw ongehouden trouw. Heren, en daar moet de gemeente het nu van hebben. Daar moet iedereen van ons het van hebben. We bidden voor de onbekeerden, heren. Bij wie het woord nog nooit effect had. Aan wie het altijd nog voorbij ging. Bij wie het soms wel schampte. En een schram achterliet. Maar dat is weer overgegaan. Bij wie er wel eens een rimpeling in de vijver was. Maar het is weer stil geworden. We bidden u, heren. Maak toch eens een eind aan die valse gerustheid en bekeer waarachtig tot u. We bidden voor hen die aan hun godsdienst genoeg hebben en die denken daar heimelijk toch wat mee te bereiken. Ontgrond ze, heren. We denken ook aan hen en we bidden voor hen die zichzelf denken te kunnen permitteren om een vriend van de wereld te zijn. Om tegelijkertijd een claim te leggen op een kind van u te zijn. Kan toch niet, heren. Laat zien dat de waarachtige vreze des heren kenmerken heeft. En gezien moet worden in het gij geheel anders. We bidden u ook voor hen die in de verleiding zijn om het een beetje makkelijker te nemen. En met hun godsdienst op die manier wat te kunnen zijn. Heren, wat niet op het fundament staat, zet u het erop. Graveert u het erin. En wat er door genade in stond en in de afgelopen jaren in mocht komen te staan. Laat dat versterkt worden, heren. En laten er nog velen aan toegevoegd worden. En laat uw werk aan uw knechten blijken en uw heerlijkheid aan hun kinderen. En wilt gij het bewijzen en betonen, o God, dat gij de God zijt die doorgaat met uw werk. Zorg voor de gemeente. Zorg voor ieder die erbij hoort, voor ieder die er een taak in heeft, voor ieder die op de een of andere manier verantwoordelijkheid draagt. Heere, houd ons bij elkaar. Houd ons bij uw woord. Houd ons bij de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. Houd ons onder beslag van het evangelie. Onder de bearbeiding van uw geest. Houd ons dicht. Dicht bij u. In de vreze van uw naam. God van alle genade. Begeef en verlaat ons niet. Amen. We zingen Psalm 111, het tweede en het vijfde vers. Wij gaan nu het officiële gedeelte van deze dienst beëindigen. En ik verzoek u daarom op te staan en de zegen des Heren te ontvangen. Daarna wordt u verzocht weer te gaan zitten. Verheft dan uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zoals in een dienst als deze gebruikelijk, zullen er ook nu een aantal toespraken worden gehouden. Heel beperkt. Broeder Bom zal spreken namens de kerkraad. En dominee Kiewiet zal spreken namens de klasse Rotterdam en als consulent. En daarna hoop ik kort daarop te antwoorden.
Dominee, mevrouw, gemeente en belangstellenden, vanmiddag zijn we hier bijeen in het gebouw van de hervormde kerk van Middelharnis. 17 jaar geleden ook, toen ook voor een afscheid, dat wegens uw vertrek naar Urk. De Heere leidde uw weg over drie bergen heen, weer terug naar Middelharnis. Nu zijn we opnieuw bijeen. Voor een afscheid, ditmaal definitief. Wat zullen we dan spreken? Wat zullen we dan zeggen? Wat zullen we roemen? Laten we roemen in God alleen. Dominee, uw prediking was gefundeerd in Gods woord. En daarom willen we ook vanmiddag bij uw afscheid vanuit Gods woord met een kort woord namens de gemeente en de kerkenraad ons tot u richten. En ik doe dat aan de hand van de geschiedenis in Handelingen 20. Het zou te uitgebreid zijn om het schriftgedeelte helemaal te lezen, maar ik wil er een enkele schets uit geven, want in deze geschiedenis treffen we Paulus aan op het eind van zijn tweede zendingsreis. Paulus komt dan nog terug bij de gemeente waarin hij eerder heeft gearbeid. En zo wil Paulus ook voor het Pinksterfeest weer terug zijn in Jeruzalem. Hij besteedt zijn tijd zo nuttig mogelijk. En om niet veel tijd te verliezen, geeft hij aan de kerkenraad van Efeze bericht dat hij in Mileten is. En dat hij hen daar wil ontmoeten. En die kerkenraad is gekomen. En Paulus heeft met hen een uitgebreid gesprek gehad. En wat blijkt dan ook heel duidelijk daar, de band die er was. En die was gebleven tussen Paulus en de gemeente. En tussen de gemeente en Paulus. Ze hebben daar gesproken. Van hart tot hart. En Paulus heeft er ook mogen getuigen van zijn ootmoed, zijn worstelingen, zijn tranen, zijn ondervonden moeite ook, zijn prediking en zijn opofferende liefde voor de dienst aan de Heere en de gemeente van Efeze. Maar Paulus spreekt erin ook zijn zorgen uit. Grote zorgen voor de toekomst van de gemeente van Efeze. Er zullen wolven komen. Zware wolven, staat er, die de kudde niet zullen sparen. En toen zijn daar in Mileten grote mannen nedergeknield. Daar hebben ze gebeden. Voor en met elkaar. En hoe moeilijk was daarna het afscheid. Een afscheid voorgoed, definitief. De liefdeband was wederzijds. En dat blijkt wel uit de woorden zoals ze daar staan opgetekend. Er werd een groot geween van hen allen. En vallend om de hals van Paulus kusten hem. En even verder lezen we ook hoe ze Paulus dan verder naar het schip hebben geleid. En hoe moeilijk zal die weg geweest zijn. Was het daar dan alleen weemoed? Waren daar alleen tranen? Nee, toch is dat niet het enige. Want in het midden van deze geschiedenis roept Paulus de ouderlingen van Efeze op om acht te hebben op zichzelf en op de gehele kudde. En om de gemeente Gods te wijden. En daarmee komen we toch eigenlijk tot het hart, tot de diepste kern de gemeente Gods, welke hij, en dan staat er met een hoofdletter, de grote opperheffer, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En daarom roept Paulus de broeders op met waakt en gedenkt. Dominee, niet alles uit deze geschiedenis kan worden overgezet. Maar er zijn wel enkele lijnen te trekken. In de eerste plaats zijn ook wij vanmiddag bijeen voor een afscheid. Een definitief afscheid. Na 41 jaar, bijna 41 jaar, komt er een einde aan uw dienst, in acutieve dienst. Vele jaren heeft u in onze gemeente mogen dienen. Voor het eerst in de periode 82 tot 88 en opnieuw vanaf 1996. Het afscheid zal zwaar vallen voor u, maar ook voor de gemeente. De band tussen u en Middelharnis en wederzijds is hecht. Niet alleen in deze laatste periode, maar toch eigenlijk al 23 jaar. Enerzijds door de vele dingen die gebeurd zijn, maar ook door de prediking. Dominee, zoals ik al eerst zei, uw prediking was gefundeerd in de schriften. De Heere gaf u licht over soms versluierende teksten. Uw prediking was bevindelijk. U verkondigde toch de volle raad Gods. Gunnend, separerend, ernstig. En waar u kon doordringen tot de diepste kern van het evangelie, waar het kruis en het bloed van Christus mocht schitteren, daar was u echt op uw plaats. Uw intredeteksten van 1982 en 1996 zijn daar ook getuigen van. Daar vielen ook de banden. Dominee, hartelijk dank voor het vele, vele onderwijs en verder wat u in de gemeente hebt mogen doen. Dank ook voor de vele Bijbelkringen. We hebben vanmiddag ook weer een tekst behandeld uit het boek waar u mee begonnen was. Het was goed om ook door de week samen rondom het geopende woord bijeen te zijn. Dank ook voor het pastoraat dat u hebt gericht. In deze dankwoorden betrek ik ook uw vrouw, die u menigmaal heeft vergezeld en die ook vaak in acute situaties soms gewaardeerde hulp geboden heeft. Een tweede lijn die uit het gedeelte van Handelingen 20 opkomt, dat is Paulus' zorg. U verlaat de gemeente ook niet zonder zorg. Vragen over hoe het met de gemeente verder zal gaan, zorgen over de ontwikkelingen in ons eigen kerkverband, u refereerde daar al aan, en zorgen ook over de gereformeerde gezind in de brede. Waarheen zal het alles leiden? En het vermaan van Paulus past ons te meer, en dat zeg ik ook tegen onze nu vakante gemeente. Daarom waakt en gedenkt. Waakt in het gebed. Wees wakker. Wees waakzaam, ook voor de verkeerde stemmen. En gedenk dat onderwijs, nu van zoveel jaren. Dat is onze dure plicht. En u hebt de vraag ook vanmiddag gesteld, wat heeft dat onderwijs ons gedaan? Maar dan ook ten derde, het is niet een zaak van ons. Het is geen zaak van een predikant. Het is ook geen zaak van een kerkenraad. De gemeente Gods is het eigendom van Christus. Verkregen door zijn eigen bloed. Dat is de onwaardeerbare prijs. En daarom zal Christus ook voor zijn volk instaan. En het is het wonder dat de Heere daar nog mensen bij wil gebruiken. Vrijdag heeft het al geklonken. Uw trouw, Gods trouw, is groot. Dominee, het woord is verkondigd. Het zaad is gestrooid. Het is God die de wasdom geeft. Eerst in het verborgen en daarna in de vrucht. En daarom alleen God de eer. Ik ga afronden. We wensen u en uw vrouw Gods rijke zegen toe. Dat het u en uw vrouw in ons midden wel ga. Ik wil nu de gemeente verzoeken en allen die hier tegenwoordig zijn om onze dominee en zijn vrouw staande toe te zingen het gebed uit Psalm 17, vers 4. En dan met een enigszins op de situatie van vanmiddag aangepaste tekst. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. En dan aangepast wil hen uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak hen van omhoog. Bewaar zelfs de appel van het oog. Wil hen met uw vleugelen dekken. Ik zei Psalm 17, vers 4.
Zeer geachte dominee Den Butter, geliefde broeder. Het lijkt wel een heel onbeduidende gelijkenis die we vinden in Markus 4. Het is eigenlijk maar een enkel woord, een korte aanduiding van de Heere Jezus. Een gelijkenis die ook in de geschiedenis van de exegese nooit zoveel aandacht heeft ontvangen. Maar toch met een machtige spanning en een diepe zeggingskracht. Wanneer de Heere Jezus erop wijst dat het Koninkrijk der Hemelen vergeleken wordt met een mens die zaad in de aarde werpt. Wat stelt dat voor? Die met de buidel gaat over de akker en niet anders doet dan datgene werpt wat geen product van hem is, maar wat hij alleen in de akker behoeft te brengen. Het is een nederig werk. Er is weinig aanleiding toe om er iets mee te worden. En te meer daarom niet. En de Heere Jezus wijst er in die korte gelijkenis op, dat die man wanneer zijn werk gedaan is, naar huis gaat. En gaat slapen. Gaat rusten. Geliefde dominee Den Butter. God weet wat zijn knechten behoeven. Hij geeft ze een opdracht. Een opdracht, ach, die weinig aanleiding geeft om er wat mee te worden. Slechts dienaar. Slechts zaaddrager, werper, jawel, van het goede zaad, van dat zaad dat alle levenskiemen in zich heeft. Maar we behoeven het alleen maar te strooien. En dan, wanneer het werk erop zit, dan zegt de Heere: je mag naar huis. Het zit erop. Wat ik je opgedragen heb, dat heb je gedaan. Niet de kwaliteit van ons, niet onze inspanning geldt, maar de trouw waarmee het gedaan is. Geliefde broeder, het is nederig werk om te zaaien. Ook gelet daarop dat het een tijdelijk werk is. En dat de Heere, die weet van zijn dienaren en ook van de zwakheid van hun gestel en ook van hun vorderende leeftijd, op een ogenblik zegt: wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, rust nu uit. Ik onthef u van de actieve dienst. U mag een stap terug doen. Het werk is gedaan. Vanmorgen trof het me voor de dienst dat u iets aangaf van het pijnlijke van deze dag. Van het feit dat u al een aantal keren afscheid genomen hebt van de gemeente, maar dat u telkens een nieuwe gemeente ontving. En u zei het zo treffend, en er klonk pijn in de oor. U zei: en nu? Nu ontvang ik er niets voor terug. Mag ik u zeggen dat het een misverstand is? U ontvangt er iets voor terug. Wat dan? U ontvangt er de goddelijke belofte voor terug, mijn geliefde broeder. Want de zaaier die gaat, al gaande en wenende, zal ooit komen, dragende zijn schoven. En ze zijn niet voor u, maar ze zijn voor de landman, in wiens dienst u stond en nog een poosje mag blijven staan als de Heer het u geeft. Er is een belofte voor wenende zaaiers. Na alles wat er gezegd is, ook namens de kerkenraad, past het mij niet om daar nog breed op in te gaan. Er is mij immers gevraagd of ik een woord wil spreken namens de klassis. Dat is namens het kerkverband. Het verband van de kerken waarin u zoveel, zo intensief en met zoveel toewijding uw werk zoveel jaren gedaan hebt. En wanneer ik op dit ogenblik het woord tot u richten mag, dan mag ik daarin het kerkverband vertegenwoordigen. En daarbij bedenk ik, en ook dat weet ik uit uw eigen mond, dat het niet de eerste keer is dat u namens het kerkverband wordt toegesproken. 41 jaar geleden voor de eerste keer, toen het bij de beslissing tot uw beroepherstelling ook mocht gebeuren dat een oudere broeder, onze dominee Tanis, u toespreken mocht en u dit toewenste met verwijzing naar 1 Timotheus 4... verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Ik wil het zeggen namens de kerken, dat uw toenemen openbaar geworden is. Dat wat u in al die lange jaren in het verband van onze kerken en met het oog op het welzijn van het kerkelijk leven breder en smaller hebt mogen verrichten, dat daarin inderdaad uw toenemen openbaar geworden is. En dat het gebleken is dat u met de gaven die u ontvangen hebt, u ook hebt ingespannen om de taak die op uw schouder en op uw hart is gelegd ook naar beste weten en kunnen uit te voeren. Namens de klassis, namens de particuliere synode, namens de generale synode, namens het hele kerkverband, inclusief de Theologische Universiteit, danken wij u zeer, zeer hartelijk. U hebt het met inzet en betrokkenheid gedaan. We weten, u hebt het ook met pijn gedaan. Want u zag een ontwikkeling die u zeer ten harte ging en gaat, wetend dat de gereformeerde zaak uw hart heeft. Nochtans, ook dit werk mag u terugleggen in de handen van hem die het u te doen gaf. God zegene ook daarin uw inspanningen. En wat overblijft, dat is het feit dat u hier staat als een toonbeeld van het wonder van Gods genade. Het was de inhoud van uw prediking. Het was ook door Gods ontferming de inhoud van uw bediening. God die het u gaf, hij ontvangen de eer. Mag ik daarin ook uw lieve vrouw betrekken, die u de laatste jaren tot grote steun is geweest. Ik heb het van nabij gezien. Ook daarin mogen we de Heere danken voor wat u in haar ontvangen hebt, tevens in uw kinderen en in uw kleinkinderen. Geliefde broeder, God zij u verder genadig. En mag ik het u ook toewensen? Sta op dat fundament. Want de Heere, hij bewaart de erfenis voor al zijn kinderen en ook voor al zijn dienaren. Ik wil u graag ten slotte nog een woord meegeven dat ik een deze dagen in de brieven van Samuel Rutherford tegenkwam. Mag ik het u en uw vrouw en de kinderen meegeven? Lieve broeder, wanneer u ooit aan de andere zijde van het water komt en uw voet gezet hebt op de oever van de heerlijke eeuwigheid en terugkijkt naar het water en op uw vermoeide en vermoeiende reis en in de heldere spiegel van eindeloze heerlijkheid dieper in Gods wijsheid blikken zult dan u ooit gedaan hebt, dan zult u het zeggen. Had God anders met me gehandeld, ik zou nooit gekomen zijn tot de vreugde van deze kroon, van deze krans der heerlijkheid. En wat nu betreft, nu ligt het nog op uw weg om te geloven en te lijden, om te hopen en om te wachten. En die heimwee hebben, die komen thuis. Geliefde broeder en zuster, vaarwel. Dank u.
Ik heb niet zo heel veel ruimte meer, tijdsruimte om op een en ander in te gaan. We zitten in een geleend kerkgebouw dat om 16:45 weer gebruikt moet worden voor een volgende dienst. Dat herinnert me tegelijkertijd aan dat we inderdaad gebruik mochten maken van een kerkgebouw van een plaatselijke zusterkerk. Ik heb hier meegestaan op deze preekstoel. Met mijn intree, met mijn afscheid en bij andere gelegenheden ook wel eens een keer. Ik vind het heel moeilijk, moeilijker dan eerder moet ik zeggen, om in verband met de plaatselijke kerkelijke situatie vanmiddag een enkel woord te spreken. Het is veel moeilijker nog weer geworden dan het was een aantal jaren geleden. Ik ga uiteraard niet in details. Dat past me niet. Maar ik spreek wel uit dat er nog meer reden is tot verdriet over de gescheurdheid van het gereformeerde deel van ons volk. We danken uiteraard heel hartelijk de kerkvoogdij, kerkrentmeesters geloof ik dat ik nu moet zeggen, van de PKN van Middelharnis voor het feit dat we in dit kerkgebouw weer mochten gebruiken ten aanzien van de kerkelijke verdeeldheid en de kerkelijke samenwerking, moet ik u zeggen dat ik nog minder een oplossing zie dan vroeger. Laten we alleen dit met z'n allen doen, zolang God ons in ons geseculariseerde land nog de gelegenheid geeft de bazuin van het evangelie aan de mond zetten om te verkondigen dat de Heere recht is en dat het onrecht in hem niet gevonden is. Laten we dan tenminste op die post getrouw zijn om een goed gerucht van de koning te verspreiden, terwijl we als volk van de koning in verschillende kerkgebouwen bij elkaar komen. De plaatselijke overheid, het is op mijn verzoek dat er maar weinig toespraken werden gehouden. Ik stel het op prijs dat u aanwezig bent, wethouder Slootweg en wethouder De Jong. U bent geroepen om leiding te geven aan een gemeente in een periode waarin er hakenkruizen op kerken geschilderd worden. In een periode waarin er antisemitische leuzen en godslasterlijke teksten op schoolgebouwen worden geschreven. U bent geroepen om leiding te geven in een gemeente die hoe langer hoe meer gaat zuchten onder de problematiek van een samenleving die veel te tolerant geworden is. God geve u wijsheid. God geve u genade. God geve u de leiding van zijn woord om op deze terreinen werkzaam te zijn en op vele andere terreinen. Opdat het ook vanuit het bestuur van de gemeente nog zou mogen blijken dat u rekent en dat er gerekend wordt met normen ontleend aan het heilig woord van God. En God geve u die van die overtuiging zelf ook doortrokken bent dat het alleen dan een volk goed gaat als gerechtigheid dat volk regeert en als de zonde een schandvlek der natie is. God geve u met name getrouwheid om op die post waar u gesteld bent ons volk ten zegen te zijn. Vertegenwoordigers van verschillende scholen, ik wens u van harte God zegen toe. Opdat de plaats waar u bent werkzaam of als personeelslid of als bestuurslid, dat kweekplaatsen mogen zijn waar onze jonge kinderen mogen worden geonderwezen en opgevoed in de leer die naar de godzaligheid is. Klasses Rotterdam. Ja, ik heb op de Klasses Rotterdam op 17 maart jongstleden bij mijn officiële emeritering al het een en ander gezegd. Ik wou het daar eigenlijk maar bij laten. En wat het kerkelijke leven betreft, daar heb ik eigenlijk al een aantal jaren geleden min of meer afscheid van genomen door me uit verschillende verbanden terug te trekken. Ik weet dat die periode er geweest is. Ik weet dat het een periode is geweest van hard werken en van veel zorgen. Maar ook van rijke vertroostingen in de contacten met broeders die op hetzelfde standpunt begeerden te staan en die met hetzelfde ideaal vervuld waren ten aanzien van onze kerken en wat tot welzijn van onze kerken mag dienen. Laat ik tot de kerkenraad en tot de gemeente mogen spreken, en daarmee spreek ik niet een apart woord tot allerlei mensen die op de een of andere manier in de gemeente een bepaalde taak vervullen, om ze allemaal afzonderlijk te noemen en allemaal afzonderlijk nog een wens mee te geven. Verenigingen, commissies, koster, organisten. Neemt u me niet kwalijk als ik alles in één adem noem. Dank voor de samenwerking die er geweest is. Dank voor de goede contacten die we gehad hebben. Het ga u ook op de plaats waar God u gesteld heeft goed, en mogen ieder dan op zijn eigen manier maar zijn bijdrage leveren, ook in de komende vakante periode. Gemeente, we gaan elkaar loslaten. En u weet dat ik daar best de nodige moeite mee heb. Vrijdag jongsleden heb ik daar ook nog uitdrukking aan gegeven. En ik heb toen ook gemerkt dat er velen van u er eveneens veel moeite mee hebben. En in dat opzicht zit er best ook een element van waarheid in wat iemand mij bij die gelegenheid toevertrouwde toen hij zei: er zit eigenlijk ook een rouwkant aan een avond als deze. Dat is zo. Maar wilt u geloven dat het me toch intens goed gedaan heeft? Dat zo nadrukkelijk gezegd werd dat er velen in de gemeente zijn die met dit afscheid moeite hebben. Of ik dat dan niet wist, of ik dan niet wist dat er een band was, natuurlijk wist ik dat. En ik wist ook dat die band hecht was. En ik wist ook dat het een band in het woord was. En ik wist ook dat ik vanwege al die banden die er zijn en nog altijd zijn, nergens anders zou willen wonen dan in uw midden. En deel willen uitmaken van uw gemeente. Maar alles wat je weet, staat je niet altijd even helder voor de geest. En soms komen er ook wel eens andere gedachten op. En soms worden er ook wel eens andere dingen gezegd. En die roepen dan weer vragen op. Maar één ding heb ik geleerd in de laatste dagen. Niet alleen maar dat het zo waar is wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei: zonder mij kunt gij niets doen. Nog niet eens een geluid voortbrengen. Maar ik heb het ook geleerd dat God, als hij zegt: nou moeten jullie elkaar loslaten, het dan ook echt mogelijk maakt. Ik heb 3 diensten niet voor kunnen gaan in de bediening van het woord. Ik had de stof voorbereid. Ik had de preekschetsen klaar. Maar het hoefde niet meer. Het hoefde niet meer. Want de gemeente moest op deze manier ook beginnen te realiseren dat ze een vakante gemeente is. En dat ik emeritus ga worden. Uitgediend. Zoals dat wil zeggen. En als God het je duidelijk maakt, gemeente, dan wint hij je er ook voor in. Dan kun je ermee eens zijn. Dan kun je eronder buigen. Dan kun je erin berusten. En dan kun je zelfs zeggen, en ik getuig het hier ook openbaar, dat God elk ding schoonmaakt op zijn tijd. Hoe het verder zal gaan, gaat u er nu bij voorbaat niet van uit, omdat u 23 jaar lang bijna onafgebroken een predikant in uw midden gehad hebt, dat het nu vanzelfsprekend zal zijn dat de vacature onmiddellijk weer zal worden opgevuld. Ik hoor wel eens geluiden die me een beetje doen vrezen dat er in dat opzicht wel eens wat erg optimistisch gerekend wordt. O ja, ik weet heel goed, en iemand heeft me daar in de afgelopen week ook nog aan herinnerd, dat toen Mozes ging sterven, de opvolger Jozua klaar stond. Zo kan het. Als God het zo beschikt, dan kan het zo en dan gebeurt het zo. En ik zou wensen dat dat hier weer zo zou zijn. Ik ben echter in de laatste weken nogal wat bezig geweest met de eerste hoofdstukken van het boek dat op Jozua volgt, het boek Richteren. En toen Jozua afscheid nam, was er geen directe opvolger. Toen stond er niemand klaar om het van hem over te nemen. En toen glipten de zaken op den duur ook de oudsten uit de hand. En dan zegt het boek Richter als een somber refrein: ieder deed wat goed was in zijn ogen. Zo is het ook wel eens gegaan in de kerk. Zal het zo gaan? God verhoede het, gemeente. En het zal mijn vurig gebed zijn dat God dit wil verhoeden. Ik heb te veel kerkelijke ellende gezien. Verdeelde gemeenten gezien. Om te weten wat een verdriet dat geeft. Ik heb te veel in kerkelijke commissies gezeten. Om te weten dat dan het werk van de Heilige Geest ook doodgeslagen wordt. Als de vrede wijkt. God bewaren Middelharnis bij de waarheid, bij de eenheid. En mogen de band die er was, en ik heb herhaaldelijk, u weet dat, op ledenvergaderingen, de Heere gedankt en het de broeders op het hart gebonden. Waarderen toch, broeders, waarderen toch dat we vrede in dit huis hebben. Mogen God dat ook naar de tijd toe die komen gaat bestendigen. En nu geef ik u aan de Heere terug. Aan wie anders? Aan de Heere geef ik u terug. Kreeg u uit zijn hand. Geef u in zijn hand terug. En wat de menselijke zorg betreft, geef ik u in handen van de kerkenraad. Broeders, ik zal niet zoveel meer zeggen dan alleen dit. Wat ik op de voorlaatste kerkenraadsvergadering die ik meemaakte, met nogal wat aandrang tot u gezegd heb. Heb de waarheid en de vrede lief. Beide. De waarheid en de vrede. En mogen God u zo zegenen. En geeft u uw jonge voorzitter, de jongste uit uw kring, die wettig gekozen is om die plaats van mij straks tijdelijk te gaan innemen, zolang er nog geen andere predikant is. Geeft u de jongste uit uw midden, die u tot voorzitter gekozen hebt, de plaats en het vertrouwen die hij nodig heeft om zijn werk tot stichting van de gemeente te mogen verrichten. Ik geef u ook over in de handen van onze consulent, dominee Kiewiet. Broeder, je hebt je vandaag een waardig en een getrouw consulent betoond. Je was onmiddellijk bereid om een groot deel van de taak van mij vanmorgen over te nemen. Om mij te ontlasten en beter toe te rusten voor de taak van vanmiddag. Hartelijk dank, ook heel persoonlijk, voor de manier waarop je gepreekt hebt. Zo toepasselijk. Jaap. Er is een sterkere band tussen ons dan velen vermoeden. Ik hoef niet alles op te halen van dat eerste gesprek op de studeerkamer aan de Hoflaan, jaren geleden. En van al de gesprekken daarna. En van al de contacten daarna, ook nu we samen in de ambtelijke dienst staan. Eén ding is duidelijk, en dat kon de gemeente vanmorgen ook heel goed horen. En dat kon uit je toespraak van vanmiddag ook gedistilleerd worden. Wij zijn eens geestes. En we staan voor dezelfde zaak. In hartelijke verbondenheid. Aan het beginsel van onze kerken, maar dat is het belangrijkste nog niet. Aan liefde tot de Heere en tot zijn volk. Wees ervan doordrongen dat ik dankbaar ben voor onze contacten en vriendschap voor onze geestelijke verbondenheid. En met dit gezegd te hebben, wil ik graag een beroep op je doen. Om ook voor het welzijn van de gemeente, die jou ook lief is, waar jij ook uit voortkomt, waar jij ook al ingediend hebt, om het heil van die gemeente te zoeken. Jongens en meisjes, ik ben me bewust dat ik vandaag weinig, vanmiddag weinig tegen jullie gezegd heb. Daar was de stof, de tekst geen aanleiding voor en zoveel andere dingen meer. Maar als ik nog terugdenk aan vrijdagavond, wat vond ik het fijn dat jullie er allemaal waren. Kinderen van de zondagschool, van de diverse jongerenverenigingen. Zul je de Heere zoeken? Vanmorgen was je er getuige van dat er een kindje gedoopt werd. Dat de Heere tegen die kleine jongen, Jesse de Geus, zei dat hij zijn God wilde zijn. Zegt hij ook tegen jullie. Zul je hem zoeken? Zul je hem zoeken totdat je hem gevonden hebt? En totdat je bij hem mag horen? En dan helemaal tenslotte. Misschien is dat wel het moeilijkste. Ik ben blij dat zowel broeder Bom als broeder Kiviet, ook mijn vrouw Marianne, in het gesprek betrokken hebben. Marianne, je hebt 3/5 van mijn periode in Middelharnis meegemaakt. De eerste 2/5 van die tijd was je er niet bij. Toen had ik een andere vrouw. Je bent nu met mij getrouwd. En je hebt die 3/5 periode van Middelharnis met mij samen de gemeente mogen dienen. En niet alleen heb je de gemeente mogen dienen, maar je hebt ook zoveel voor mij gedaan. Met name in die periode van ziekte. En overigens, altijd. Dank. Laat ik het hierbij mogen laten. God geven ons samen nog een goede tijd in het midden van deze gemeente. Joanne en Merlin, jullie hebben 2/5 van mijn periode in Middelharnis meegemaakt. De eerste 6 jaar. Toen waren jullie erbij. Met je moeder, althans een jaar minder dan je moeder. Bedankt voor wat jullie geweest zijn. Jullie hebben nu op een afstand geleefd en meegeleefd over hoe het in Middelharnis ging. En ik ben dankbaar voor het meeleven en voor alles wat ik ook van jullie ontvangen heb. Met jullie kinderen en met jullie mannen. Van harte Gods zegen toegewenst. God zij jullie genadig. Gemeente, het is niet zo mijn gewoonte geweest. Ik moet wel zeggen dat het me vrijdagavond heel goed gedaan heeft, dat er in het programma ook een aantal Engelse hymns verwerkt waren. Maar het is nooit zo mijn gewoonte geweest om met Engelse hymns op de preekstoel te komen of met psalters. Dominee Baars was daar soms wat kwistiger mee, gelet op zijnzelfde Canadese jaren als achtergrond. Mag ik het vanavond, vanmiddag toch een keer doen? En dan denk ik aan dat vers. Het ging immers over de genade vanmiddag. De waarachtige genade Gods. Dan denk ik aan dat vers dat toch ook in onze familiekring en in het midden der gemeente al eens eerder aan de orde geweest is. Al was het toen in de vorm van orgelspel. Bij de rouwdienst ter gelegenheid van het begrafenis van mijn eerste vrouw. Het lied van John Newton, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved A wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Wonderbaarlijke genade, waardoor een ellendige als ik gered ben. Eens was ik verloren, nu ben ik gevonden. Eens was ik blind en nu zie ik. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Het was genade waardoor mijn hart leerde vrezen. En het was ook genade waardoor mijn vrees werd weggenomen. Wat kostelijk was die genade, met name toen ik voor de eerste keer mocht geloven. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. 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 Ik ben al door heel wat gevaren en door verzoekingen heen gekomen. En het is genade alleen die me zo ver gebracht heeft. En genade brengt me eens thuis. Amen. Laten wij samen zingen uit de avondzang, het laatste vers. Staande zingen we het laatste vers uit de avondzang. En dan deel ik u nog mee dat er na afloop voor de genodigden gelegenheid is, of niet alleen genodigden, maar ook mensen van verre, om een kop koffie te drinken in ons eigen verenigingsgebouw in de kerk aan de Hoflaan. En ik denk dat het verstandig is om u dringend te verzoeken dit kerkgebouw dan ook spoedig nu te verlaten.